vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraars. Goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat over pre-banken en debanken. Nou, twee voor mij nieuwe woorden. Maar wat we hiermee willen gaan zeggen is dat we op zoek gaan naar een vaccin tegen misinformatie, desinformatie. Ontzettend moeilijk onderwerp. Wat is er nou toch aan te doen? En dit is een stukje wat je ook kan gebruiken tegen misinformatie. Ik ben Femke Veldman en ik zit met twee mensen aan tafel. Jullie zijn allebei kinderartsen van het Emma Kinderziekenhuis in het Amsterdam UMC. Ten eerste jij, Shanna Besteman. En ten tweede, Christen Kruijf. Goedemorgen, dames.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe komt het zo dat we met twee kinderartsen aan tafel zitten om het over misinformatie te hebben?
Ja, goede vraag. Maar als kinderarts worden we heel regelmatig geconfronteerd met mis- en desinformatie waar ouders of verzorgers mee komen. Bijvoorbeeld over de behandeling of de klachten die hun kind heeft. Vaccinaties is een heel veel voorkomend onderwerp wat ter sprake komt. En overigens niet het enige voorbeeld. Ook mensen die bijvoorbeeld geen vitamine K willen geven na de geboorte of afzien van de hielprik of geen zonnebrandcrème willen gebruiken. En zo zijn er eigenlijk legio voorbeelden die wij ook als kinderartsen tegenkomen. En bij mij triggerde dit de vraag, ja, wat is eigenlijk een goede manier om hier tegen in te gaan of mee om te gaan?
Ja, ik kan me ook voorstellen als kinderartsen, je hebt met de ouders te maken. En de kinderen kunnen daar niks over zeggen. Dus dan is het misschien nog een stukje schrijnender om ermee te maken te hebben. Want de gevolgen zijn voor een kind die daar geen invloed op heeft.
Ja, nee, dat klopt. Dus dat kan zeker persoonlijke frustratie opleveren. Het helpt mij wel altijd om te denken dat ouders eigenlijk altijd het beste willen voor hun kind. Ja. Dus hun intentie is eigenlijk altijd goed. Ja. En dat geeft wel een basis om samen verder te gaan in gesprek.
Ja. Ja, dat is al goed dat je dat zegt, ja. Nou, waarom hier naar luisteren naar deze podcast? We bespreken de gevolgen van misinformatie. En er wordt dus een methode uitgelegd om desinformatie te ontkrachten. En ja, tot slot ook, hoe ga je nou het gesprek aan in de spreekkamer? Jullie zijn er helemaal in gedoken in de artikelen die hierover zijn. Dus jullie zijn geen expert op per se misinformatie. Want dit gaat ook een stuk over communicatie. Maar jullie hebben de literatuur goed op een rijtje gezet. Dat staat in een artikel in het Huisarts en Wetenschap. Dus daar staan natuurlijk alle tips ook weer op een rijtje om terug te kijken. Nou, we gaan het zo meteen hebben over de gevaren van deze misinformatie, desinformatie. Maar eerst die terminologie. Wat is wat? Te beginnen met misinformatie.
Ja, misinformatie is eigenlijk foutieve informatie die verspreid wordt zonder dat daar een negatieve intentie is. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de mythe dat je autisme zou krijgen van bepaalde vaccinaties. En vormen hiervan omvat het verkeerd begrijpen van medische risico's of bijwerkingen. Vaak zit er wel een kern van waarheid in, maar wordt het bijvoorbeeld uit de context getrokken of vergroot. Een voorbeeld wat mijzelf altijd helpt, ook om patiënten beter te begrijpen, is dat ik toen ik mijn zoon zijn keelamandelen moest laten verwijderen. En de maand daarvoor hoorde ik via, ik krijg hier natuurlijk alle horrorverhalen, te horen dat een gezond kind een bronchospasme had gekregen tijdens die operatie en was overleden. En ik dacht, die operatie gaan we dus nu afzeggen. Ondanks dat ik op PubMed had opgezocht wat de risico's waren, was allemaal super laag. Maar toen dacht ik wel, die emotie is zo belangrijk, dat ook al is informatie niet helemaal kloppend of is het risico heel klein, in jouw hoofd wordt het veel groter. En die ervaringen heeft me wel geholpen om ouders ook wat beter te begrijpen als ze met het verhaal van de buurman of de buurvrouw komen met een negatieve ervaring over een vaccinatie of operatie.
Ja, dan zijn cijfers helemaal niet meer relevant. Het is maar één op de zoveel mensen. Dan wordt het ineens, het gaat om jouw kind en dat is NS1.
Ja. Wat mij toen wel heeft geholpen is een goed gesprek met de anesthesist om te vragen, om die nog eens mij uit te laten leggen wat de risico's waren en wat ze dan gingen doen als het gebeurde. Ja. En toen hebben we de operatie gewoon door laten gaan.
Ja, nou heeft niet iedereen natuurlijk toegang tot de anesthesist. Ja, en spelen er ook heel veel van die zorgen in bij mensen die ze misschien niet gaan zeggen. Ja. Dat ik bijvoorbeeld iemand verwijs voor een tonsillectomie en dat die zorg kan spelen, dat ze dat niet zeggen. En dan dat er echt een communicatieprobleem onderling ontstaat. Dat je hem niet weet dat iemand daar per se bang voor is.
Ja, ze zegt de kunst om dat toch boven water te krijgen. Maar daar komen we straks nog op terug.
Yes. Dan gaan we naar desinformatie.
Ja, desinformatie is eigenlijk informatie die verspreid wordt met het doel om mensen echt te misleiden. Dus om bijvoorbeeld om er geld aan te verdienen. Of er zijn soms bedrijven die daarachter zitten die vaak ook een veel groter budget hebben dan de instanties die de desinformatie moeten weerleggen. Je hebt bedrijven die bepaalde gezondheidsclaims gebruiken die eigenlijk nergens op rusten, maar die echt als doel hebben dat wij wat gaan kopen. En dat is niet altijd zo makkelijk te herkennen voor leken. En het gaat ook eigenlijk, ze weten ook heel goed op je gevoel in te spelen. Want als je dit gaat doen, dan val je binnen 3 weken 10 kilo af, ik noem maar wat. Ja. Of dan verdwijnt je acne als sneeuw voor de zon. En dat wil je natuurlijk heel graag. En dan ben je ook gevoeliger om dat eigenlijk te willen geloven.
Ja. Het ziet er altijd heel gelikt uit, hè, dat soort dingen. Ja.
Het ziet er gelikt uit, maar het is goed om toch echt dan te bedenken, zit hier een gewin bij? Is er een bepaald voordeel te halen? Maar het is niet altijd makkelijk.
Ook dat gewin is niet altijd makkelijk te zien, hè?
Zeker niet.
Nee. Zou je een voorbeeld hebben van dat er gewin is, wat je eigenlijk niet zo goed doorhebt?
Ja, het hangt er vanaf of je het doorhebt. Ja, ik denk dat toch veel commerciële aanbieders, maar dat is best wel obvious, hè? Ja. Dat zie je vaak wel, dat die eigenlijk vervolgens doorleiden naar een site waar je wat kan kopen.
Want mensen komen met enorme bakken aan multivitamines thuis.
Precies.
Van een kliniekje of zo.
Yeah.
En denk ik, dit is voor mij obvious dat dit hun gewin is. Dat dit hun bedrijfje is.
Yeah.
Maar toch, heel veel mensen die tuinen daarin of die doen dat.
Ja, je ziet het denk ik niet altijd direct. Je hebt enerzijds natuurlijk, stel ik zoek op, ik ben moe. En dan krijg je de tip, vitamine D is belangrijk. En dan, voor je het weet, krijg je ergens reclames waarschijnlijk te zien van vitamine D die je kan kopen. Zonder dat je dat zelf actief hebt gezocht of registreert. Dus ik denk dat gebeurt. En het andere is denk ik ook dat als je gaat zoeken op zo'n site die puur, of een blog met informatie over gezonde voeding, en je gaat doorklikken op wie zijn dit, wat doen ze, wat voor bedrijf hebben ze, dan moet je dus best wel erg doorzoeken. En op die manier komen soms echt nog wel dingen aan het licht van mensen die ook dus gewoon geld verdienen aan het verkopen van die voedingssupplementen.
Ja. En dan nog nepnieuws?
Ja, dat lijkt natuurlijk heel erg op misinformatie, maar dat is vaak heel sensationeel gebracht. Het valt mij steeds meer op hoe goed social media daarin zijn om jou eigenlijk te triggeren van wat staat er nu? Die en die heeft ruzie gehad. En ik denk, ruzie, interessant. Ja. Het wordt heel erg uitvergroot. En als je erop klikt, dan blijkt het nieuwsbericht soms veel minder te omvatten dan dat er echt een enorme probleem is of iets heel groots aan de hand. Maar dat is eigenlijk dus onware nieuwsbericht, dus in feite ook misinformatie.
En soms ook desinformatie. Denk aan bepaalde verkiezingscampagnes die je met, denk aan de verkiezingscampagne van Trump, waarin Taylor Swift met eigenlijk nepfoto's werd gebruikt voor de campagne voor Trump. En daar was zij zeker niet voor en had ze ook geen toestemming voor gegeven. Dus dat is tragisch, maar dat gebeurt toch veelvuldig.
Misschien nu we het er zo over hebben, had je natuurlijk ook dat voorbeeld van artsen die met fake video's gebruikt zijn om bepaalde dingen aan te prijzen. Ja. Dus die staan met hun witte jas in het ziekenhuis. En dat is eigenlijk misbruikt om producten aan de man te brengen.
Ja. Ja. Ik denk dat je als patiënt, als je ziet dat een arts, een serieuze arts, producten aanbiedt, dat je heel erg achterdochtig moet zijn of dit wel klopt.
Ja. Ja.
Dus daar zou je patiënten ook op kunnen wijzen.
Ja. Ja, want dan ga je dat soort namen googlen en dan kom je erachter. Ja, dat is wel echt een dokter.
Ja.
Dus
die hele mooie
filmpjes
maakt en heel erg veel weet en medische informatie verstrekt.
Ja.
Dus
Nou,
dan moet het product echt wel goed zijn.
Nou, heel veel gevaren zijn natuurlijk bij luisteraars wel bekend. Maar zijn er nog gevaren waar we nog extra van op de hoogte moeten zijn van deze misinformatie, desinformatie?
Ja, ik denk als je het op een rijtje zet, dan heeft het natuurlijk echt wel invloed op onze volksgezondheid. Dat zien we nu ook. Hè. Er is een toenemend wantrouwen naar de overheid, naar de wetenschap. Ook de angst die soms aangewakkerd wordt, doet wat met onze geestelijke gezondheidszorg. De vaccinatietwijfel al benoemd, tot en met het uitbreken van enorme epidemieën.
Ja.
En ik dacht eigenlijk in voorbereiding op het opnemen van deze podcast heb ik een TikTok-account aangemaakt op mijn telefoon. Ik dacht, ik ga eens eigenlijk gewoon even onbevangen soorten of kijken van wat kom ik tegen als ik alleen het woordje vaccinatie in type. Mm-hmm. En dat was best wel indrukwekkend. Dus ik zag een moeder met een baby op de arm, een schattige baby, die vertelt dat dat kind na de vaccinatie echt enorm in de problemen is gekomen met een aanval, moest worden opgenomen aan de monitor. Een volgende, en dan kan je zo doorscrollen, een volgende moeder geeft aan dat haar kind ook helemaal onderuit is gaan na een vaccinatie. Gelukkig werden deze filmpjes afgewisseld met ook dokters vandaag. Of kinderartsen in dat geval. Die zeiden
wat goed.
Van, ja, echt heel mooi. Dus ik vond er nog wel een soort van balans in. Mm-hmm. Maar ik was ook wel onder de indruk van wat je tot je krijgt. En dan is weer net als dat voorbeeld, hè, dat jij dan een patiënt hoort, die NS1-patiënt, die is overleden na een adenotomie. Als je naar deze filmpjes kijkt, dan gaat, als je al twijfelt, dat wordt niet minder.
Ja.
Dus dat is toch een eigenlijk bijna niet te vermijden probleem, waar onze patiënten tegenover ons, of het nou bij de huisarts is of bij de kinderarts, ja, waar je gewoon rekening mee moet houden. En waar ik ook, nou, net als dat jij dat had, Shanna, ook wel wat meer empathie voor kreeg. Ik denk, ja, dat is ook, het heeft zo'n enorme impact, dit soort berichtgeving. Ja.
We hebben natuurlijk snel de gedachte van, iemand vindt iets van vaccinatie en wil het niet. Daar kan je een oordeel over hebben. Ja. Maar zo'n persoon die ziet dat voorbij komen in heel invoelbare filmpjes. En die wordt daardoor beïnvloed. Dus het is niet per se de patiënt tegenover je die waar je soort van op tegen moet zijn. Maar nee. Het zijn die filmpjes die allemaal maar verschijnen waar mensen door beïnvloed worden.
Ja.
Ja.
Ja, ik zou denk iedereen adviseren die dat gevoel herkent, die weerstand die ik echt goed begrijp. Hè, als iemand komt met, ik wil niet vaccineren of wat dan ook, om eens een paar uur of minder door te brengen op vaccinvrij.nl. Want die filmpjes zijn hartstikke mooi gemaakt. Ja. En ze kunnen in 10 minuten een verband leggen tussen vaccins die gekweekt zijn op apencellen waar HIV in zat en de toename van HIV wereldwijd.
Oh ja. Ja.
Nou, en dan, het heeft mij echt uren gekost om te proberen te zoeken waar dat vandaan kwam en het te weerleggen. Dat is bijna niet te doen. Zo goed zit dat in elkaar. En hetzelfde geldt inderdaad voor die filmpjes die Chris op TikTok heeft gezien. Het geeft je wel wat meer empathie voor het misbruik waar wat van mensen wordt gemaakt voor persoonlijk of financieel gewin.
Ja.
Ja. Ja, en ik denk, waarom floreert dit zo goed?
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat er huisartsen zijn of mensen in het algemeen zijn die niet herkennen hoe verslavend algoritmes kunnen zijn. Je wordt eigenlijk soms gewoon meegezogen. Zeker als je een beetje moe bent, je zit op de bank, je gaat scrollen. Je tikt op iets wat interessant is of waar je door toch getriggerd wordt. Iets sensationeels soms. En je kijkt een filmpje, diezelfde dag krijg je nog een paar filmpjes over datzelfde onderwerp. Die komen bovenaan te staan. En dan heb je dat zogenaamde rabbit hole effect. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Zeker, ja.
Maar dat komt eigenlijk uit Alice in Wonderland. Die op een gegeven moment achter een konijn aan gaat rennen. Die ze interessant vindt. Het konijn springt in het hol en zij springt er achteraan. En zij komt in een hele bijzondere wereld met ook angstaanjagende gebeurtenissen. Dingen die ze ziet. Het Wonderland, zeg maar. En dat rabbit hole effect wil eigenlijk zeggen dat je wordt meegeleid in zo'n algoritme, steeds meer grip verliest op de tijd. Je raakt geobsedeerd door het onderwerp. Je krijgt complottheorieën aangeboden. Het kan heel angstaanjagende filmpjes bevatten, misinformatie. Het kan ook soms in zo'n fuik zitten waarin het steeds extremer wordt. En het is echt verslavend. Ook voor al hele jonge kinderen die hier aan blootgesteld worden. Dus het.
En waarom floreert het dan? Hoe kan het nou zijn dat mensen zo in die rabbit hole blijven zitten?
Ja, het is misschien goed om te realiseren dat mis- en desinformatie is in die zin niet iets nieuws. Zoals bij de introductie van het pokkenvaccin eind 18e, begin 19e eeuw werd er al desinformatie verspreid over dat vaccin. Namelijk, je zou er zo uit gaan zien als een koe. Iedereen kan denken dat is niet waar, maar toch zorgde het voor twijfel, want het raakt aan een soort intrinsieke angst voor iets wat je niet kent of waar je geen grip op hebt. En toen was er nog geen sociale media, dus die verspreiding ging wat minder snel. Maar nu, sociale media is een katalysator voor al dit soort nieuwsberichten. En het lastige aan die mis- en desinformatie is, ook al weet je dat het niet waar is, ook al is het weerlegd, het is heel plakkerig. Dus het blijft. Dus dat heet het blijvend beïnvloedingseffect, wordt dat genoemd. Dus het is heel moeilijk als het eenmaal een keer is genoemd, iets wat niet klopt, om het weer kwijt te raken. En een ander mooi fenomeen, of mooi, interessant fenomeen, is het illusoire waarheidseffect. Dus dat wil zeggen dat des te vaker je iets hoort, des te meer betrouwbaarheid ga je het toekennen. Dus stel je hebt een keer gehoord van zonnebrandcreme krijg je dus die is kankerverwekkend. En dan zie je het ergens anders en dan zie je het ergens anders. En dan ja, ga je er steeds meer waarheid aan toekennen. Het positieve daaraan is, dat kan je dus ook als arts gebruiken voor de andere kant. Dat wil dus zeggen, je moet je eigen positieve boodschap blijven herhalen. Niet verwachten dus dat je in één keer al die misinformatie hebt uitgewist. Maar wel dat je door herhaling daar meer waarheid aan gaat toekennen.
Ja, goeie. Ja. Ja, en je zei het blijven beïnvloedingseffect. Hoe komt het nou dat die boodschappen in zo'n algoritme, die filmpjes, dat blijft plakken? En wat ik zeg in de praktijk, dat daar maar heel weinig van blijft plakken.
Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Want ik merk dat ik zelf als arts worstel in die spreekkamer met de enorme stelligheid waarmee patiënten overtuigd geraakt zijn van een bepaalde mening, een gedachte of stelling of wat dan ook. En wat ik zelf merk is dat wij proberen onze wetenschappelijke informatie zo genuanceerd mogelijk over te brengen. En dat is nooit met dit gaat jou 100% zeker helpen.
Ja, ja, ja.
En als je kijkt op een aantal van die filmpjes, dan zie je enorme stelligheid. Er wordt echt zoveel beloofd. En dat is wat je eigenlijk ook wil horen als patiënt.
Ja, ja.
Je verdringt soms in de hoeveelheid mening om je heen. Je gaat bij iedereen te raden en dan ga je ook nog op internet. En al die verschillende meningen. En eigenlijk hou je je vast aan stelligheid. En wij zijn soms misschien wel veel te genuanceerd. En je hebt ook nog het zogenaamde placebo-effect. We weten allemaal uit RCT's dat er eigenlijk praktisch altijd een placebo-effect is. En je hebt ook nog het augmented placebo-effect. Waarbij als ik stelliger zeg, deze pil gaat jou zeker helpen, heeft die ook in grote gerandomiseerde studies een beter effect. Dus ik denk wel eens moeten wij als kinderartsen, artsen, huisartsen niet meer stellig zijn. Patiënten hebben soms ook last van onze nuance. Maar dat vind ik ook heel ingewikkeld. Want ik wil eigenlijk heel graag juist wetenschappelijk verantwoord dokter zijn.
Zeker. Maar het maakt wel uit als iemand een beetje richting LVB gaat. Of die dat bijvoorbeeld kan begrijpen. Dat je als huisarts kan realiseren van nou, of deze nuance nou zo goed aankomt en zo nodig is. Soms met dat hele shared decision making hebben mensen ook nodig dat jij iets soort van beslist voor hun. Omdat ze het best wel lastig vinden. Iemand die alles van tegels weet hoe die netjes in een tuin gelegd moeten worden. Maar die wil eigenlijk dat jij beslist. En dan moet je soms wat krachtiger dat zeggen. Maar ja, vind daar maar eens de balans in.
Ja.
Ja. Zijn er nog meer redenen dat het zo floreert? Dat het zo goed werkt?
Nou, ik denk dat een stukje gewoon in de mens zit als zijnde de psychologie van het zoeken naar correlaties en verklaringen. En daar biedt sociale media echt een uitkomst in. Want iedereen wil het liefst de verklaring voor waarom die zich zo voelt zoals die zich voelt. Of waar die pijn vandaan komt. Of waarom zijn kind chronisch ziek is. En daar beantwoordt dit soort informatie toch vaak wel aan. En dat heeft ook te maken met die stelligheid.
Ja, ja.
Maar dat helpt denk ik heel erg.
Ja, ja.
En dan zijn we ook nog dus zo gemaakt dat we overal patronen inzien. Dus het raakt daar heel erg aan, denk ik.
En dat is ook zo herkenbaar, hè? Want we hadden het net even voor de uitzending erover dat ik ook wel eens nadat ik vanillevlaag gegeten had heel ziek ben geworden. En dan denk je echt, nou, dat hoef ik dus even niet meer. En dan dicht je die vanillevla ook iets toe wat misschien ziekmakend zou kunnen zijn. En dat was als kind. Maar toch, dat blijft toch hangen. Dus je hebt ook wel iedereen heeft een eigen correlatie te leggen. Als jouw kind net iets naars heeft na vaccinatie, dan denk je, ja, dat zal daar wel door komen. Ja. Die causaliteit is er soms helemaal niet. Het zijn wel correlaties misschien, maar het is een soort kulcausaliteit eigenlijk. Ja. Maar zie dat nog maar eens te weerleggen. Het is ook niet zo gek dat patiënten twijfelen dan.
Ja, en die kulcorrelaties, dat is een heel interessant fenomeen. Ik hoorde het voorbeeld laatst, de correlatie tussen haaienbeten en ijsconsumptie. Zowel de ijsconsumptie neemt toe in de zomer en ook de haaienbeten.
Ja, mooi hè? Ja. Nou, en hoe kunnen we dit nou bestrijden?
We gaan twee manieren bespreken. Dus het zogeheten pre-bunken en debunken. laten we met prebunken beginnen. Dat is eigenlijk het waarschuwen voor misinformatie en mensen weerbaarder maken hiertegen, doordat ze het beter kunnen herkennen. Zoals we net al bespraken, blijft die misinformatie heel erg goed hangen, dus beter ga je het voorkomen. En dat kan je bereiken door misleidende of manipulatieve technieken uit te leggen aan mensen en ze hiervoor te waarschuwen. En dat wordt ook wel eens genoemd inoculatie of inenting. Ja. Dus als het ware een soort vaccinatie om mensen weerbaarder te maken tegen misinformatie. Je moet het ook blijven herhalen. Dus je moet boosters toedienen om die weerbaarheid te houden. Omdat die mis- en desinformatie zo hardnekkig is.
Ja, en daar ook weer waarschijnlijk een beetje een slinkse route omheen weten vinden dan.
Ja, ja. Ja.
Het muteert.
Ja, nee, precies. Je kan het misschien vergelijken, want hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, wat we allemaal al doen en wat ouders of patiënten vaak ook wel weten, is dat je je klachten nooit moet googlen. En dan zeggen we vaak ook, het beste is om mensen dat dan zelf te laten zeggen. Hè? Wat vindt u dan op Google? Wat vindt u daar zelf van? Nou ja, ik weet eigenlijk dat ik dat niet moet doen, want alleen de slechte verhalen komen op internet. Maar je maakt toch door dit soort kleine nutjes mensen wat meer alert op, oh ja, niet alles wat daar staat is waar. Er gaan vooral negatieve verhalen. En met name als het hele stellige berichten zijn of als dingen geclaimd worden die eigenlijk niet kunnen, moet je gewoon heel alert zijn.
Ja, misschien daaraan toe te voegen is dat het pre-bunken, dus eigenlijk het mensen alert maken dat er desinformatie aankomt, is echt bewezen effectief. Dat is echt wel uit onderzoek gebleken. En dat kunnen wij, denk ik, heel simpel doen in de spreekkamer door het gewoon te zeggen van let op, dit kan desinformatie zijn. Dit is gewoon informatie die niet klopt of misinformatie. He, je kan misleid worden door dingen die gezegd worden op internet. En alleen al dat noemen maakt dat mensen toch op een andere manier weer naar zo'n filmpje of artikel of wat dan ook op internet gaan kijken.
Ja, ja, een mooi woord, dat je kan misleid worden. Want dan kan die patiënt ook echt realiseren van, ik word hier misbruikt, ik word hier misleid. Iemand maakt misbruik van mij. Ja.
Ja.
Ja, en ik vond het een heel mooi voorbeeld. Dat hoorde ik laatst van de organisatie We Quit. Die mensen helpt om te stoppen met roken. Dat bij adolescenten, die zijn het meest gevoelig eigenlijk voor het idee dat ze misleid worden door de tabaksindustrie. Niet zozeer dat het slecht is voor hun gezondheid. Nou, boeien, helemaal niet spannend. Maar dat ze misleid worden en eigenlijk gebruikt worden. Dat is iets waar die jongeren op aangaan. Super interessant.
Dat is een belangrijk haakje. Ja, misleiding, dat je dat uitlegt aan de patiënt.
Ja, zeker.
Ja, mooi.
Ja.
Dan debunking.
Dat ga je doen als de misinformatie eigenlijk al plaats heeft gevonden. En wat je dan probeert is eigenlijk de foutieve aanname of overtuiging te weerleggen. En daar is een bepaalde methode voor, waarbij het heel belangrijk is om echt heel helder te krijgen wat nou het belangrijkste is voor iemand. Dus voor heel open te vragen, vertel, waar zit de angel? Wat is voor u het allerbelangrijkste? En als dat duidelijk is, om dan te vragen, mag ik daar wat over vertellen? En dan begin je met een feit, bijvoorbeeld autisme wordt niet veroorzaakt door een BMR-vaccinatie. Vervolgens waarschuw je die persoon, ik ga nu de mythe vertellen, namelijk er is een mythe dat er autisme wel veroorzaakt wordt door die vaccinatie, maar dat komt door een publicatie in de jaren 90. Vervolgens ga je uitleggen hoe de redenering werkt, dus waar dit vandaan komt. In dit geval, in de eind jaren 90 is er een publicatie geweest van een arts, Andrew Wakefield, die een verband zei aan te tonen tussen mazelen, vaccinatie en autisme. Echter, die studie omvatte maar 12 kinderen. En hij had vooraf een contract gesloten met verschillende letselschadeadvocaten die deze ouders verdedigden en die ook zijn onderzoek financierden. Dus met andere woorden, hij en ook die letselschadeadvocaten hadden persoonlijk en financieel gewin hierdoor. Hij is dus doorgehaald in het register. Hij is ook min of meer verbannen uit Groot-Brittannië. Kortom, dit bleek dus echt helemaal niet waar te zijn inmiddels. En daarna ga je het feit nog een keer herhalen, namelijk vaccinaties veroorzaken geen autisme. En dat is inmiddels in meer dan 500 miljoen kinderen onderzocht.
Ja, Shanna, ik vind dit een heel goed verhaal. Ik zou je geloven. Maar dat moeten we dus eigenlijk voor elke vorm van misinformatie, moet je zo'n goed verhaal hebben.
Ja, en dat is denk ik niet mogelijk.
Nou, ik denk het eigenlijk, om eerlijk te zeggen, wel. Want er zijn een aantal dingen die heel veel rondgaan. Ja. En dat die stukjes, misschien ook wel een beetje een oproep aan het NAG, om die stukjes die dan heel veel rondgaan, dat je daar een heel duidelijk verhaal in hebt. Want dit verklaart.
Zeker, ik denk dat daar wel winst te boeken is. Ik denk dat het daarnaast ongelooflijk belangrijk is dat wij niet proberen heel erg dat wat die patiënt denkt te gaan weerleggen. Maar dat we de zogenaamde positieve verandertaal toepassen. Dus dat je eigenlijk aangeeft, ik begrijp dat dit heel belangrijk voor u is. Dat je echt respect toont, empathie hebt voor de overtuiging van die patiënt. Maar dat je eigenlijk gaat proberen om niet die patiënt, zeg maar, in een soort wel eens niet eens te belanden, maar eigenlijk aan te geven waarom jij denkt dat iets anders een goed idee is. En dat ook met name als positief neer te zetten naar die patiënt toe.
Ja. En altijd toestemming vragen om het te doen. Anders is het verspilde tijd. Dus vindt u het goed dat ik hier iets over vertel? En dan kan je je kennis delen. En dan altijd weer afsluiten inderdaad met wat vindt u ervan wat ik heb verteld?
Ja. Ik ben altijd bang ze nee zeggen.
Ja, maar dan is het ook duidelijk. Want anders ga je een verhaal vertellen tegen iemand die daar toch niet open voor staat. Dan is het verspilling van ieders tijd. Maar het is heel moeilijk. Dan moet je echt een beton bijten.
Heb je wel een korte consult.
Ja, dat is waar, ja. Ja.
Ja.
Hey Chris, je had het net over positieve verandertaal. Kan je daar een voorbeeld van geven hoe je dat hebt ingezet?
Ja, verandertaal is eigenlijk dat je iets positiefs noemt over de gewenste verandering of over de behandeling die je aanbeveelt of over de vaccinatie die we laten geven. En als voorbeeld gebruik ik zelf wel, ik heb als kinderarts nog gewerkt op de kinderintensive care voordat de meningokokkenvaccinatie werd ingezet. En wij stonden soms echt elke maand op onze eerste hulp kinderen op te vangen, soms te reanimeren met de meningokokkensepsis en meningitis en met name de sepsis. Leverde enorm veel schade op aan deze kinderen. Het stond in de volksmond wel bekend als nekkramp. Nou, het ging zo snel, je kon het eigenlijk niet bijbenen als dokter. En ja, die kinderen zien we bijna niet meer. Dat is zo'n enorme winst van deze vaccinatie. En ja, dat probeer ik ook wel eens uit te leggen aan mijn patiënten die vaccinatie niet willen hebben.
En dan is jouw taal?
Ja, dus eigenlijk sinds we deze vaccinatie hebben ingevoerd, zien we deze zieke kinderen door meningokokken C, meningitis, sepsis, veel en veel minder op ons intensive care.
Ja. En dat zeg je dan tegen een patiënt die twijfelt?
Zeker.
Ja. Om het ook invulbaar te maken, waar geef ik die vaccinatie eigenlijk voor? Ja, als je nooit meer de ziekte ziet in het straatbeeld. Ja, waarom doe je het eigenlijk?
Nee, dat klopt. Dat de vaccinatieparadox. Dus we zien eigenlijk niet meer waar we tegen vaccineren. Ja. Omdat het zo succesvol is, gaan we er bijna aan ten onder.
Ja. Nou, mazelen, daar gaan we over 2 weken. Komt er ook een podcast weer over. Dus dan hebben we dat ook weer wat meer op ons netvlies. Dat is ook nodig.
Super.
Ja. Dan wordt er ook nog over het backfire effect. Heb je het over in het artikel?
Ja, dus aanvankelijk dacht men, kijk, dus alles wat je aandacht geeft groeit, om even een quote uit een eerdere HNW te gebruiken. Maar in dit geval bedoel ik daarmee dat herhaling van mythes versterkt het geloof in de mythe. Dus het idee was, ja, je moet wel die mythe bespreken als je het wil gaan weerleggen. Gaan mensen er dan niet sterker in geloven? Gelukkig is uit meerdere onderzoeken gebleken dat dat niet zo is. Misschien in bepaalde subgroepen waar je helemaal geen vertrouwensband mee hebt of die een heel ander wereldbeeld erop nahouden dan jij, dat die denken, ja, als jij het zegt, dan geloof ik het zeker niet. Maar voor het overgrote deel nemen we wel aan dat dat backfire effect niet meer bestaat. Dus dat je het wel gewoon kan bespreken zonder dat je het geloof in de mythe versterkt.
Ja,
en wat ik wel fijn vond is om ook in die studies te lezen dat het echt blijkt dat het zinvol is voor ons als dokters om te herhalen wat wij echt belangrijk vinden voor die patiënten, wat de correcte informatie is.
Ja.
Dus het herhalen, dat er ook echt een positief effect uitgaat van herhaling.
Ja, ja.
En dat we niet misschien een quick win moeten nastreven, dat je in 1 consult gelijk die patiënt van zijn mythe afhaalt. Ja. Hè? Maar dat je echt in een volgend consult dat opnieuw uitlegt.
Ja, dus het, niet het illusoire waarheidseffect, maar dan het waarheidseffect. Dat, als je dat vaker
dat
zegt,
mooi.
Dat het dan blijft.
Ja, eigenlijk vergroten van het waarheidseffect.
Ja, maar dan niet de illusoire waarheid, dan de echte waarheid.
Ja.
Dus eigenlijk je patiënten boosten met de juiste informatie.
Ja. En hoe zou je nou in de spreekkamer die misinformatie herkennen? Maar je had al eerder erover, hè? Hoe kom je er nou achter wat er speelt? Waarom bijvoorbeeld een patiënt bij mij toch maar niet voor tonsillectomie zou willen gaan, terwijl die patiënt zoveel problemen daarmee heeft? Hoe kom je er nou achter dat dat de angst is?
Ja, nou, volgens mij kunnen huisartsen dit dus super goed. Want we hebben wel eens HO's meelopen en die maken altijd nogal indruk op mij door het doorvragen op de verwachtingen en overtuigingen en ideeën. En dat moet je denk ik gewoon doen. Gewoon open, vertel, joh, je wil niet vaccineren. Hoe komt dat dan? En dan natuurlijk nog doorvragen. Want heel vaak zit er nog een angst onder die angst of een bepaalde waarde van, ik wil het beste doen voor mijn kind en ik ben heel erg bang voor lange termijn schade van zus of zo. En dan kan je denk ik boven tafel krijgen en bovendien bouw je dan een band op, wat super belangrijk is, want des te meer vertrouwen iemand in de bron heeft van de informatie, des te meer waarheid gaat hij eraan toekennen. En mensen voelen zich gehoord en dat is een veelgehoorde klacht, ja, dat wij niet zouden luisteren. Ja. Dus ja, luister en het kost misschien een paar minuten aan het begin, maar dat levert uiteindelijk echt wel wat op.
Ja. En sommigen durven het denk ik ook niet zo goed te vertellen. Omdat het toch een andere wereld in die ze in de spreekkamer brengen. Ze zich ook een beetje schamen misschien voor het rabbit hole waar ze die avond ervoor helemaal in zijn gedoken.
Ja, dus wees empathisch en toon echt begrip hiervoor. Ja. Zeg van, nou, ik heb dit ook gelezen. Als ik dat zou lezen, zou ik ook heel bang worden van die vaccinatie. En dan heb je kans dat zo iemand denkt, hey, deze dokter begrijpt mij misschien wel. En die vindt mij niet dom. Want dat zeggen mensen ook, ja, u zult mij wel dom vinden. Ja. Nou, helemaal niet.
Ja. Nou, dus in de herhaling, hè, het pre-banken, dat is echt het bericht geven om mensen te waarschuwen voor misinformatie. En die banken is in de spreekkamer, kan je eens meekijken van het weerleggen van de informatie die zij zelf hebben meegekregen. En dan staan er in het artikel staan er nog allemaal tips die je mee kan nemen de spreekkamer in. Kunnen jullie nog wat belangrijke tips hierin vertellen?
Nou, er blijven altijd goede tips over, denk ik. We hebben al heel veel genoemd. Hè? Dus probeer het standpunt van je patiënt goed te begrijpen, maar ook versterk de autonomie van je patiënt. En laat blijken dat je hem niet onder druk probeert te zetten. Daar zijn mensen denk ik toch een beetje allergisch voor, of dat je iemand ergens heen wil praten. Je kan wel bijvoorbeeld zeggen, goh, als u dit standpunt aanhoudt, hoe denkt u dat het gaat lopen in de toekomst? Nee, dus als het ware een beetje je patiënt meenemen, oké, dit is uw keuze, dat respecteer ik. En hoe ziet dat er dan uit voor u?
Ja.
Dan geef je de patiënt toch echt de eigen regie terug.
Ja, dus dan geef je de eigen regie terug. Maar je, met dat je contact hebt samen, geef je ook een blik in de toekomst met zijn eigen plan.
Exact.
Ja. Kan hij zelf gaan beslissen.
Ja.
En nog meer?
Ja, zoals eerder ook al genoemd in het voorbeeld van de adolescenten en het vapen. Mensen zijn echt heel gevoelig voor om erop geweest te worden dat er wellicht misbruik van ze wordt gemaakt. Dus om hierop te appelleren, dat werkt zowel bij het pre-bunken als debunken toch echt wel goed. Dus vragen als, goh, weet u van wie deze website is? Is u aangeraden om bepaalde supplementen te gebruiken? Wie heeft die verkocht? Hoeveel heeft diegene daaraan verdiend? Om mensen wat meer te triggeren om na te denken over wat het gewin is van diegene die hun dit heeft aangeboden.
Ja. Ja, en dan moet je ook weer een beetje de juiste woorden gebruiken natuurlijk. Ja. Dat je het laat realiseren dat zo'n patiënt niet heel veel baat heeft bij de website, maar dat hij juist een soort slachtoffer is van alle misinformatie die daarin gegeven wordt.
Ja.
Maar ja, hoe laat je dat realiseren?
Nou, ik denk wat heel belangrijk is, is dat uiteindelijk zoekt die patiënt waarschijnlijk een verklaringsmodel of een behandeling voor dienstklacht. Dus je moet natuurlijk wel een alternatief bieden. Dus je kan niet zomaar de misinformatie wegwissen of zeggen, het is niet waar, want diegene verdient er geld aan. Maar je moet dan natuurlijk wel inzoomen op wat heeft diegene nodig om verder te kunnen met die klacht. Anders is diegene natuurlijk nog steeds niet geholpen.
Ja. Ja.
En dat is denk ik wel heel belangrijk, dat je die leegte die ontstaat als je de misinformatie weghaalt, opvult met een verklaringsmodel of met iets anders.
Ja.
Anders zou die patiënt gewoon weer opnieuw gaan zoeken.
Ja, goeie.
Ja, ik denk dat wat echt super waardevol is, is dat we steeds betere toegankelijkheid hebben voor patiënten met heldere taal op Dokters Vandaag of op thuisarts. En zeker als je wat minder tijd hebt in je spreekuur, kan je je patiënt natuurlijk altijd daarnaar verwijzen.
Ja.
Hè, voor de meest gestelde vragen.
Ja, waarbij thuisarts een campagne is gestart, Zoek jezelf niet zieker. Fantastische titel. En dan laten ze ook in Instagram filmpjes hoe dat werkt. Hè. Hoe snel raak je in zo'n rabbit hole of in een algoritme verstrikt, waardoor je denkt dat je kind binnenkort doodgaat aan die vlekjes die hij heeft. Dus dat is heel illustratief.
Ja, maar maken we daar nou indruk mee als je dat als huisarts bijvoorbeeld adviseert?
Ja, dat helpt zeker. Ondanks dat het soms anders voelt, worden zorgprofessionals echt gezien als mensen die veel vertrouwen genieten en betrouwbaar zijn. En wellicht heb jij niet iemand direct overtuigd, dat gebeurt zelden, maar waarschijnlijk wel een zaadje geplant waardoor iemand nog even opnieuw gaat nadenken over dienstdenkbeelden.
Ja.
En misschien andere bronnen gaat raadplegen dan degene die al deed.
Ja.
Dus ik denk echt dat je positief mag blijven over het effect dat wij hebben
gelukkig
op patiënten.
Ja. Ja, en ik denk dat het effect, maar ja, dat is mijn eigen mening, dat het groter is als je in dat gesprek de standpunten van de patiënt blijft erkennen. Waar komt die vandaan? En dat je een gesprek daarover hebt in plaats van dat het een soort van een oordeel is.
Ja.
Of wat gevoeld wordt. Ja.
Ja, dat is echt het allerbelangrijkste. Ik denk zeker als huisarts, maar wij ook. We zien patiënten terug. Onderwijl bouw je aan dat vertrouwen en kan je er ook gewoon nog eens op terugkomen.
Ja, ja. Nou, Chris en Shanna, ontzettend veel dank voor deze uitleg over misinformatie. Een vaccin hebben jullie daarvoor gegeven in het kader van pre-banken en debanken. Luisteraars, ik hoop dat dit lukt in de spreekkamer. De volgende podcast gaat over de herziene NAG-standaard ADHD. Die is volgende week te beluisteren. Luisteraars, tot de volgende podcast. En nogmaals heel veel dank, dames.
Heel graag gedaan.
Graag gedaan.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!